Hoi, leuk dat je luistert. En als je luistert, dan is de kans groot dat je binnenkort naar het eerste jaarcongres over omgevingskennis gaat. Een van de verhalen die je daar kunt horen is het verhaal van Lianne Labeur. Mijn naam is Michiel en in deze podcastaflevering hoor je hoe ik in gesprek ga met Lianne. Het interview vond plaats in een brandweerkazerne. En waarom dat zo is, dat hoor je vanzelf.
Ik ben Lianne Labeur. Ik werk dagdagelijks als beleidsadviseur voor de gemeente Vlaardingen. En daarnaast heb ik een piketrol als omgevingsanalist voor de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. En zodoende ben ik in september vorig jaar gealarmeerd voor de schietpartij bij het Erasmus MC. Of eigenlijk in eerste instantie de brand aan het Herman Dullaertplein, die daarmee samenhangt.
Wat was dat voor een incident?
Het was wel een heel impactvol incident. Eigenlijk werd er als eerste gealarmeerd voor een woningbrand. Dat krijgen wij ter informatie mee. Dus dan ga je toch al een beetje kijken wat er aan de hand is. Je volgt eigenlijk het operationeel informatiesysteem. Waarbij je de informatie kan ophalen wat er bij zo'n incident aan de hand is. En daarin zag je eigenlijk al wel dat er was een brand, maar er was ook iemand die ze voortvluchtig was. En de vraag was wat daarmee aan de hand was. Dus ik had al wel vrij snel door, ik kan mijn laptop wel openklappen en ik kan wel alvast klaar gaan zitten om te kijken wat dit gaat worden. Dus toen is er uiteindelijk als eerste grip 1 gemaakt. Dus eigenlijk een groot incident bij het Herman Dullaertplein. En al heel snel bleek dat er ook een tweede incident speelde bij het Erasmus MC. Al heel snel moest je eigenlijk schakelen. Ga ik me nu focussen op wat daar bij het Herman Dullaertplein speelt? Of ga ik me focussen op eigenlijk allebei de incidenten en het bredere plaatje? En eigenlijk nog voor ik dat bedacht kon hebben, werd het grip 2. Wat voor mij betekent dat ik naast dat ik de omgevingsanalyse moet maken, ook fysiek naar de meldkamer toe moet gaan. Dat eigenlijk.
Je zit dus achter een laptop, achter een scherm. Dan gaan er ergens lampjes branden. Of je krijgt een melding. Of wat gebeurt er dan precies?
Je draagt een pager bij je.
Ja.
En daar komt, daar kan je zelf op gealarmeerd worden. Dan gaat die echt af. Maar er zijn ook een code waarmee je zeg maar geïnformeerd wordt. Dus op het moment dat er ergens een woningbrand is, gaat die piepen. En dan weet ik, daar en daar is er sprake van een woningbrand. En het mobiel operationeel informatiesysteem. Ofwel MOI. Daar kan ik dan in kijken en daar weet ik dan de eerste informatie over zo'n incident, waarmee ik dan een beetje een eerste inschatting maak. Of het een groter incident wordt of dat het klein blijft en ik er niks mee hoef. En dan op dat moment word je uiteindelijk via de pager gealarmeerd om wat te gaan doen. En dan zoek je eigenlijk contact met de andere collega's van communicatie.
Zo'n pager, dus zo'n jaren 90 ding dus.
Daar loop je. Ik kan hem je laten zien.
Ja, laat het zien. Nou, benieuwd. Dat ziet inderdaad als een flinke unit. Oh ja, wauw. Oké. Ja, dat kan niet gewoon op je mobiel. Dat is niet...
Komt ook binnen op je mobiel, maar gezien storingen
robuuster.
En dat soort dingen, dit komt altijd door.
Ja, en toen werd het van grip 1 werd het grip 2, zoals je al zei. Dat is een soort afkorting voor blijkbaar de ernst van de situatie of zo. Of wat betekent dat precies?
Ja, in principe heb je zeg maar een soort opschalingsmodel. Dus dat bepaalt de inzet voor een bepaald incident. Als je kijkt naar brand, dan begint het bij een middelbrand, een grote brand, een zeer grote brand. En uiteindelijk heb je niet alleen de brandweer nodig, maar ook andere partners. En dan word je eigenlijk multi opgeschaald. En daarvoor hebben ze de gripstructuur bedacht. Mm-hmm. En dan komt er uiteindelijk een soort vergaderbak ter plaatse. En dan kunnen in die bak kunnen alle... diverse partijen met elkaar afstemmen.
En dat is ook wat je net zei van toen werd grip 2, dan weet je, ik moet on-site, ik moet erheen.
Ja.
En dan kom je dus in een container of in een bouwkeet gestopt.
Voor ons als omgevingsanalisten is dat het actiecentrum op de meldkamer.
Okay.
Dus vanuit communicatie gaat de woordvoerder echt ter plaatse. Dus die komt uiteindelijk in die bouwkeet.
Ja.
En wij als omgevingsanalist komen terecht op het World Port Center hier in Rotterdam. En daar zit de meldkamer en daar wordt eigenlijk vanuit iedere discipline, dus vanuit de brandweer, vanuit de GOR, vanuit de bevolkingszorg, wordt een actiecentrum gevormd en zo ook van communicatie. En daar moet je dan naartoe. En daar vind je dan het hoofdsectie communicatie die vervolgens deelneemt aan het ROT. Dus aan het overleg wat daar plaatsvindt. En die ondersteun je met je analyse.
En analyse, dus dan gaat het om data, cijfers, gegevens, kennis.
Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk met je analyse breng je in beeld wat er online speelt. Dus je zoekt eigenlijk gewoon de media, dus de kranten die online berichten af, maar ook alle social media platformen en alles wat op media naar voren komt, breng je in kaart. En uiteindelijk kan je van daaruit een advies geven aan de communicatieadviseur ter plaatse.
Dus je volgt live eigenlijk wat er gebeurt. En tegelijkertijd ben je ook dat weer terug aan het in een soort feedback loop, terug aan het stoppen in het systeem.
Ja. Ja, uiteindelijk een mooi voorbeeld van dit incident was dat je online eigenlijk zag dat er al best wel veel filmpjes circuleerden en best al wel veel commotie was. Nou, dat is heel erg nuttige kennis voor de communicatieadviseur in de overleggen, omdat dat impact kan hebben op wat er uiteindelijk daar op straat gebeurt. Een van de dingen bijvoorbeeld ten aanzien van opvang was in dit geval dat studentenhuizen opriepen om bij hun te komen. Om daar veilig te zijn, zeg maar. Maar goed, dan ben je wel alle mensen kwijt. Dus enerzijds moet dat gebeuren, want ik ga dat ook niet tegenhouden. Maar anderzijds is het wel hele nuttige informatie dat je weet, nou, als we dus een opvanglocatie organiseren, weten we ook dat er nog heel veel mensen op andere locaties zijn.
Ja, dus mensen namen initiatief en dat zagen jullie dus gebeuren. En dat was dan weer handige kennis voor jullie hebben. Ja, dat was waarschijnlijk een super hectische periode. Ik weet niet, hoe lang duurde dat allemaal bij elkaar?
Hoe lang duurde het al bij elkaar? Ja, het is, in het begin gaat het supersnel, want je wordt gealarmeerd. Je gaat eigenlijk een quickscan maken, dus dat is eigenlijk een soort samengevatte versie van een omgevingsanalyse. Bij een omgevingsanalyse neem je wat meer tijd om te bekijken wat er allemaal is. En bij quickscan ga je eigenlijk, bij wijze van spreken, je opent je telefoon en kijkt echt naar een beetje de eerste berichten op de eerste sites die je ziet. En dat geef je terug aan de woordvoerder. En eigenlijk vrij snel daarna ben ik eigenlijk bewust met OV gegaan. Want ik dacht wel, als dit speelt in deze stad, dan hebben we binnen no time een probleem met vervoer. Dus ik ben eigenlijk bewust met de metro gegaan. Ik woon zelf in het noorden van de stad en de meldkamer zit in het centrum. Zo kon ik in de metro nog even verder gaan met mijn omgevingsanalyse en kijken wat er allemaal speelt. En ondertussen word je natuurlijk ook door de collega's gebeld en gaat er al zoveel spelen. Dus ik denk dat het echt, ik denk dat het aan het begin van de middag gealarmeerd werd. En ik denk dat je echt binnen no time zaten we, zeg maar, rond 4 uur, 5 uur. En om 7:30 is er uiteindelijk een persconferentie geweest. Halverwege de middag is het de schutter aangehouden. En ook was er eigenlijk vrij snel bekend dat hij voor beide incidenten verantwoordelijk was, had hij ook toegegeven. Dus daarmee kwam er wel wat rust in. Maar vervolgens duurt de nasleep dan echt nog wel heel de avond. Ik doe de presentatie of de workshop samen met de omgevingsanalist van de gemeente Rotterdam, Niels van Dam. En eigenlijk zijn we er een beetje tijdens het incident achtergekomen dat wij samen bezig zijn met eigenlijk hetzelfde doel. Dus dat het wel heel mooi zou zijn als we dat bij elkaar zouden brengen.
En wat is dat doel?
Het in kaart brengen van de omgeving online. Niels kan daar nog uitgebreid over vertellen, want hij is dus ook in zijn dagelijks werk omgevingsanalist. Dus hij doet ook op het moment dat er geen crisis is, maakt hij de omgevingsanalyse voor de gemeente. Maar op dit moment dus ook in een crisis. En zo hebben we elkaar tijdens dat incident gevonden. En eigenlijk een beetje de taken verdeeld. En hij heeft uiteindelijk het omgevingsbeeld blijven maken. En ik ben me vooral meer bezig gaan houden met de samenwerking met de politie en dat soort dingen. Dus eigenlijk tijdens de workshop willen we mensen meenemen in allereerst, wat is daar nou precies gebeurd? Wat voor impact had dat? We wilden ook eigenlijk kijken, dat ben ik nog mee bezig, maar als goed gaat dat deze week lukken, om de meldkamerbanden...
Dat is wel heel spannend natuurlijk.
Om even een soort van beeld te geven bij, in wat voor scenario kom je nou terecht?
Ja, hoe hectisch is het?
Hoe hectisch is het en wat voor impact heeft het? Want uiteindelijk is het best wel ja, op het moment dat zoiets gebeurt en ook met het beeld natuurlijk in de wereld op dit moment, met toch wel best wel aanslagen en dingen, ja, was dit nog niet echt iets wat we in Rotterdam eerder hadden meegemaakt. Dus dat heeft ook gewoon, ja, in die zin, dus we willen ook mensen wel een beetje meenemen in die sfeer. En uiteindelijk, ja, de dingen die wij geleerd hebben van dit incident, ja, waar wij van zeggen, nou, dat kunnen we de volgende keer gebruiken op het moment dat we voor een ander incident staan.
Kan je eens één les noemen?
Nou, ik denk dat voor mij de grootste les wel is dat dus de gemeente ook een omgevingsanalist heeft. En ik denk dat de regio Rotterdam-Rijnmond daar wel uniek in is. Want niet alle veiligheidsregio's hebben het op die manier ingericht. Maar ja, voor ons was dat wel de grootste les. Omdat je eigenlijk met twee personen in alle hectiek hetzelfde aan het doen bent. En niet van elkaar weet. Dus dat is denk ik voor mij sowieso wel de grootste les.
Maar hoe kan dat eigenlijk?
Dat is de vraag.
Niet van elkaar wisten. Ja, nee, dat is wel bijzonder, toch?
Dat is wel bijzonder.
Ja. En inhoudelijk? Nog een inhoudelijke les?
Ja, misschien toch wel dat als ik kijk naar de omgevingsanalyse bij de meeste incidenten, gaat het heel veel over tot waar de rook komt of nog niet zo heftig eigenlijk. En dit was toch wel een vrij heftig incident in die zin dat er best wel snel filmpjes rondgingen. Ook foto's van de mensen die dus opgesloten zaten in het EMC. Waarbij je zag dat ze briefjes tegen de ramen hadden geplakt. Ja, het zijn best heftige beelden. Dus ook een beetje de aandacht en de zorg die daarvoor is. Ik merk dat daar bij de brandweer bijvoorbeeld wel heel veel aandacht voor is. Maar dat misschien bij communicatie nog wat beter kan. En daar hebben we ook wel binnen het team ook over gesproken. Maar dat zou voor mij nog wel een van de lessen zijn.
Ja. Ik zie jou dan nu voor me in die metro en naar de meldkamer. En je zit dan op Twitter of op X zit je filmpjes te kijken van even in de gauwigheid. En dan zie je allemaal beelden van de echte wereld.
Ja.
Van echte mensen die dingen aan het posten zijn en echt drama. En jij zit dat op je telefoon te bekijken. Hoe verhouden die twee werelden zich tot elkaar in jouw optiek, online, offline, zeg maar, stept over zo'n omgevingsanalyse? In hoeverre kun je echt online zien en analyseren wat er offline gebeurt?
Ja, het is een beetje surrealistisch, denk ik. Want op het moment dat je het online ziet, dan voelt het soms nog niet echt als de waarheid. En ik ben zelf naast mijn werk ook vrijwilliger bij de brandweer. En toevallig is de eenheid waar ik zit is ook gealarmeerd voor het EMC. Dus ik wist wel, zeg maar, aan de appjes die daar overheen gingen, wist ik dat het echt was, maar het voelde heel onwerkelijk. Dat is denk ik een beetje de twee werelden van het echte fysieke, waar zij echt daadwerkelijk klaar stonden om de brand in het EMC te blussen. En waar ik dan online, eigenlijk alle dingen zie die daar gebeuren. Dus ik denk dat fysiek echter voelt als soms online.
We leven in een tijd van fake news. Je kan alles namaken. Natuurlijk niet zo snel. Dus als er iets gebeurt, dan moet je eigenlijk wel kunnen vertrouwen op de echtheid. Maar toch, zit daar nog iets van, ja, hoe bepaal je of iets echt is? Je kunt op dat moment natuurlijk ook een filmpje posten van 2 jaar geleden.
Ja.
Is dat nog een ding?
Ja, dat is wel iets waar je denk ik waakzaam op moet zijn. En wat je bij incidenten wel vaak ziet. Want dat zag ik bijvoorbeeld bij het Herman Dullerplein. Was eigenlijk een soort gelijk, niet schietpartij, maar wel grote brand. Is daar 2 jaar eerder geweest. Dus dan op het moment dat je gaat zoeken, beland je best wel snel in dat oude nieuws. Ja. Dus het is dan best wel even scherp opletten van waar kijk ik nu naar.
Heel erg bedankt.
Ja.
En heel veel succes bij het congres.
Ja, dankjewel.
Dit was hem. Bedankt voor het luisteren. En als je tot hier bent gekomen, dan weet ik zeker dat je de 2 andere afleveringen ook wilt luisteren. Dus ga die gauw even checken. En tot ziens op het congres.